Gemeente, gasten en allen die met ons verbonden zijn. Er zijn de volgende afkondigingen. In deze dienst zal voorgaan dominee P.C.H. Kleinbloesem uit Goudswaard. Vanavond hoopt dominee J.A.J. Pater uit Noordwijk om 6:30 voor te gaan, ook hier in CCK 2. Er zal alleen aan de uitgang worden gecollecteerd. De diaconiecollecte van vandaag is bestemd voor kerk en Israël. De opbrengst wordt gebruikt om in Nederland relaties op te bouwen met de Joodse gemeenschap en verzet vanuit de kerk tegen het toenemend antisemitisme. Zondag 11 oktober hopen voor te gaan, 's morgens om 10 uur dominee J.W. Hooidonk uit Oldenbroek en 's avonds om 6:30 dominee M. Baan uit Veenendaal. Beide diensten zijn in CCK 2. Morgen beginnen de catechisaties weer. Informatie hierover kunnen jullie vinden in de kerkbode en ook op de site. Let op, helaas mag er vanaf vandaag niet worden gezongen in de kerk. De organist of organiste speelt de psalmen zodat u in gedachten kunt meezingen. Deze maatregel is eerst voor 3 weken. Dit alles, Deo Volente, namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst. En de voorzang is nu maar dan in stilte, psalm 19 vers 1.
Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we zingen in ons hart dus psalm 31 en daarvan de versen 15 en 19. Ik lees heel de psalmen voor. Hoe groot is het goed dat gij zult geven, en wiens oprechte geest op u betrouwt en u vreest. Hoe groot is het heil dat gij in dit leven ver boven beden en wensen, reeds vrocht voor het oog der mensen. En het 19e vers bemint de Heere Gods gunstgenoten, de Heere die vrome hoedt en straft het trots gemoed. Zijt sterk, hij zal u niet verstoten, hun geeft hij moed en krachten die hopend op hem wachten. Psalm 31, de versen 15 en 19. Luisteren we naar de Heilige Wet des Heren en zingen we dan Psalm 25, het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heer. Eenzaam ben ik en verschoven, ja, de ellende drukt mij neer. Ik roep u aan in angst en smart, 1000 zorgen, 1000 doden, kwellen mijn angstvallig hart, voer mij uit mijn angst en noden. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid degene die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden, degene die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. Amen. Schriftlezing is Matthäus 23 vanaf het 37e vers en vervolgens een heel aantal teksten uit Matthäus 24 en een paar uit 25. Matthäus 23 vanaf het 37e vers. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten doodt en stenigt die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs en hen haar kiekens bijeenvergaderd onder de vleugelen. En gij lieden hebt niet gewild. Ziet uw huis wordt u woest gelaten. Want ik zeg u, gij zult mij van nu aan niet zien, totdat gij zeggen zult, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. En Jezus ging uit en vertrok van de tempel. En zijn discipelen kwamen bij hem om hem de gebouwen des tempels te tonen. En Jezus zeide tot hen, ziet gij niet al deze dingen? Voorwaar zeg ik, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. En als hij op de Olijfberg gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen, zeggende, zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? En Jezus antwoordende zeide tot hen, ziet toe dat u niemand verleidde. Want velen zullen komen onder mijn naam, zeggende, ik ben de Christus, en zij zullen velen verleiden. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. Ziet toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. Want het ene volk zal tegen het andere volk opstaan en het ene koninkrijk tegen het andere koninkrijk. En er zullen zijn hongersnoden en pestilentie en aardbevingen in verschillende plaatsen. Doch al die dingen zijn maar een beginsel der smarten. Alsdan zullen zij u overleveren in verdrukking en zullen u doden. En gij zult gehaat worden van alle volken om mijns namens wil. En dan zullen er vele geërgerd worden en zullen elkander overleveren en elkander haten. En vele valse profeten zullen opstaan en zullen er vele verleiden. En omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepredikt worden, tot een getuigenis aller volken, en dan zal het einde komen. Wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, die merken daarop, dat alsdan die in Judea zijn, vlieden op de bergen. Die op het dak is, komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is, keren niet weder terug om zijn klederen weg te nemen, maar weder bevruchten en de zogende vrouwen in die dagen. Toch bid dat uw vlucht niet geschieden des winters, nog op een sabbat. Want alsdan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet is geweest van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. Dan lees ik verder in vers 29. En terstond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden en de maan zal haar schijnsel niet geven en de sterren zullen van de hemel vallen en de krachten der hemelen zullen bewogen worden. En alsdan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien, komende op de wolken des hemels, met grote kracht en heerlijkheid. En dan lees ik verder. In het 36e vers. Doch van die dag en die uren weet niemand, ook niet de engelen der hemelen, dan alleen mijn Vader. En gelijk de dagen van Noach waren, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk zij waren in de dagen voor de zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekende het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Alsdan zullen er twee op de akker zijn, en de een zal aangenomen en de ander zal verlaten worden. En dan lees ik verder in het 45e vers. Wie is dan de getrouwe en voorzichtige dienstknechten, welke zijn Heer over zijn dienstboden gesteld heeft, om hun lieden hun voedsel te geven ter rechtertijd? Zalig is die dienstknecht, welke zijn Heer komende zal vinden alzodoende. Voorwaar ik zeg u, dat hij hem zal zetten over al zijn goederen. Maar zo die kwade dienstknecht in zijn hart zou zeggen, mijn Heer vertoeft te komen, en zou beginnen zijn mededienstknechten te slaan en te eten en te drinken met de dronkaards, zo zal de Heer van deze dienstknecht komen ten dagen in welke hij hem niet verwacht en ter uren die hij niet weet. En zal hem afscheiden en zijn deel zetten met de geveinsden. Daar zal wening zijn en knessing der tanden. En alsdan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden, welke haar lampen namen en gingen uit de bruidegom tegemoet. En 5 van haar waren wijs en 5 waren dwaas. Tot zover de schriftlezing. Laten wij de Heer om een zegen vragen over deze dienst. Heer, zo aan het begin van deze dienst danken we u hartelijk dat u ons hier samenbrengt. Heer, het is ons verlangen om naar u te luisteren. Heer, wat is het bijzonder dat u net voor uw sterven, Heer, uw discipelen en uw kerk, Heer, heeft voor willen bereiden op de tijd die zou komen na uw hemelvaart. Juist, Heere, opdat de discipelen en wij zouden blijven uitzien naar uw verschijning. En we bidden, Heere, als we vanmorgen hier samen zijn, we leven in een heel bijzondere tijd. Heere, geef dat we uw voetstappen zouden horen. Maar ook juist, Heere, ook vanwege de situatie waarin we zijn, mogen uitzien naar uw verschijning op de wolken van de hemel. Heere, misschien zijn we ook heel persoonlijk de laatste tijd wel veel vaker bezig met uw wederkomst. Heer, u kent onze harten. Maar wilt u deze dienst ook gebruiken, Heer, opdat we echt rekening zouden houden met uw komst. Als u zegt, waak dan. Want gij weet de dag niet, nog de uur, in de welke de Zoon des mensen zal komen. Heer, de praktijk is vaak dat we uw wederkomst of weggeredeneerd hebben. Heer, of om andere redenen er eigenlijk niet mee bezig zijn. Terwijl u het zo duidelijk heeft gezegd, Heer Jezus. Het moment gaat komen dat ik terugkom op de wolken van de hemel. En dat het teken van de Zoon des mensen te zien zal zijn in de lucht. Zichtbaar voor heel de wereld. U heeft ook gezegd, Heer, dat die dag een dag van oordeel is, van verschrikkelijk oordeel voor al degenen die voor eigen rekening leven, degenen die dood zijn, zonder dat ze opnieuw geboren zijn. Heere, geef vanmorgen dat degenen die nog voor zichzelf leven, tot u zouden vluchten. Als het gaat over uw wederkomst, dat we stilgezet zouden worden. Heere, geef dat we echt zouden beseffen dat de dingen van uw woord, de dingen die het leven aangaan, geen uitstel kunnen krijgen. Integendeel. U heeft het Jeruzalem toegeroepen. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen. Zoals een hen haar kuikens bijeen vergadert onder haar vleugels. U wilde Jeruzalem bijeen vergaderen, maar zij wilde niet. Laat dat niet voor ons gelden. Er is niemand die straks zou kunnen zeggen, het lag eraan dat u het niet wilde werken of niet werkte. Maar het enige wat ze zullen horen, degene die verloren gaan, is, gij hebt niet gewild, u wilde niet, terwijl de mogelijkheid er was. Hij was er echt voor iedereen. Ook wij kunnen de neiging hebben, Heer, om het evangelie te ontkrachten door erop te wijzen dat het een gave van u is als we geloven. En daarmee een groot gedeelte van uw woord aan de kant schuiven. Als u roept tegen de zondaar, zegt vanavond, als iemand wil, die komen en die drinken van het water des levens om niet. We bidden, Heere, juist ook voor uw volk, uw kinderen. We hebben het nodig, Heere, om te letten op uw komst. En om de dingen, Heere, van deze tijd ook te zien in het licht van uw wederkomst. Daarom geef, Heer, dat uw volk wakende mag zijn. We leggen deze dienst in uw handen neer. Over de wederkomst kan veel gesproken worden. Er zijn ook zoveel verschillende meningen. Maar wat we nodig hebben, Heer, is dat we het woord mogen open doen. En dat we ervaren dat u, Heer Jezus Christus, degene bent die tot ons spreekt vanuit uw woord. Zodat er ook geen twijfels zijn over wat dingen nu betekenen. Zodat we ervaren, Heere, dat u zelf degene bent die tot ons spreekt. Heere, daar bidden we om. Geef uw Heilige Geest vanmorgen in het spreken, in het luisteren. En dat de uitwerking goed mag zijn, Heere, en tot de eer van uw grote naam. We bidden, Heere, voor de wereld waarin we leven, voor ons land en volk. Juist ook, Heere, met het oog op de crisis waarin we zijn. Heere, wilt u geven dat aan deze crisis, als ze niet betekenen, Heere, dat u op dit moment staat te komen, terug staat te komen. Heere, geef dan dat deze dingen ook weer voorbij mogen gaan, zodat ook het kerkelijk leven weer mogelijk is. En Heere, ook zodat het zendingswerk weer verder kan gaan als we beseffen dat wat er gebeurt ook zoveel gevolgen heeft voor het werk in uw koninkrijk. En soms wordt wel gewezen op de digitale mogelijkheden die er zijn. En toch maakt het zo'n verschil, Heer. We bidden, Heer, dat aan deze tijd ook weer een einde mag komen. Maar dat wij, Heer, ook als kerk bereid zouden zijn, Heer, om naar onszelf te kijken en te vragen, Heer, wat heeft u ons hiermee te zeggen? Als het enige is wat we doen is hopen dat het maar snel weer voorbij zal zijn. Dat alles weer is zoals het was. Heer, dan gaan we voorbij aan het feit dat u degene bent die regeert. God de Heere regeert. De Heere heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. En zijn koninkrijk heerst over het wereld rond. En wat er nu gebeurt, het gebeurt niet bij geval. Niet toevallig, omdat er geen toeval is, omdat u degene bent, Heere God, die regeert. Altijd, iedere dag en ook met deze dingen ons iets te zeggen heeft. Goddelozen wil stilzetten, maar ook ons wil stilzetten als we mensen zijn, Heere, die zo voor onszelf kunnen leven. Zo egoïstisch kunnen zijn. Ik was ook zo vast, de tentpinnen hebben vastgeslagen in de grond. Heere God, wijs ons de weg. En Heere God, vergeef ons onze zonden. Zie ons aan in de Heere Jezus Christus alleen. En dat iedereen het ook persoonlijk mag doen. Heere, zijn zonden voor u belijden. Doorgrond mij en zie of er een schadelijke weg bij mij is. En Heere, heel vaak als we het bidden, dan weten we al heel goed wat die schadelijke weg bij ons is. Dikwijls is het zo dat het ons helemaal niet speciaal geopenbaard hoeft te worden wat onze zonden zijn. Omdat we heel goed weten waarin we afdwalen en gewoon doen wat we zelf willen doen. Zonder naar u te luisteren. En daarom bidden we, Heer, om de genade. Om eerlijk te zijn naar onszelf toe. En ons voor u te verootmoedigen en te zeggen, Heer, ik heb gezondigd tegen u. Vergeef me mijn zonden. Maar leer me ook, Heere, om u na te volgen. Iedere dag van mijn leven, zoals de psalm zegt. Ik zal doen zien in al mijn huis beleid de oprechtigheid. Ik zal met verstand de weg betreden van de vrome. Juist met het verlangen dat u, Heere, mijn bondsgod, tot mij terugkeert, Heere. En ook verandering aanbrengt in de situatie in Nederland en in deze wereld. Gedenk aan de wereld, Heere, waarin we leven. Degene... Het is triest om te moeten zien dat juist ook degenen die altijd al lijden, nog erger het slachtoffer zijn. Voor de hoge mensen van deze wereld, er staan de beste helikopters voor klaar om ze naar het ziekenhuis te brengen. Terwijl er zoveel mensen zijn die leven onder beroerde omstandigheden, die simpelweg sterven in hun huisjes. En daarom bidden we, Heer, voor degenen die lijden, daadwerkelijk lijden. Geef vooral, Heere, dat aan dat lijden een einde zal komen. Doordat de ogen open gaan voor u. Want wat is het verschrikkelijk, Heere, als mensen lijden, u niet kennen en uiteindelijk nog heftiger zullen lijden. En daarom bidden we, Heere, geef dat uw evangelie overal gehoord zal worden, zoals u het ook zelf beloofd heeft. Dat het evangelie van het koninkrijk overal gepredikt zal worden. Heer, zo leggen we onze gebeden voor u neer. Er is niet alleen maar nood door het coronavirus, er is nog veel meer nood. We denken aan uw kinderen. Als we gelezen hebben over verdrukking, over wat ons te wachten staat, Heer, dan gaan onze gedachten ook uit naar broeders en zussen die vervolgd worden om hun geloof. Heer, zegen ze, wees ze nabij. En Heer, gedenk ook uw volk Israël. Niet omdat zij beter zijn dan anderen, integendeel zelfs, maar omdat uw beloften onherroepbaar zijn en u uw belofte zult nakomen en verder zult gaan met Israël. En daarom bidden we voor Israël. Heer, we leggen elkaar voor u neer zoals we hier zijn. Heer, ook wij hebben onze zorgen. Gedenk ook, Heer, aan Joselien Jansen, die deze week geopereerd is en ook weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Heer, ook als het erop lijkt dat de operatie geslaagd is, wilt u geven dat ze mag herstellen. En Heer, dat ze haar gezondheid ook weer helemaal mag terug hebben. Zegen haar, zegen ook andere heren die ziek zijn of ziek geweest zijn, die daar nog de gevolgen van dragen. Degene die verdriet hebben, Mensen die rouw hebben misschien al lang. Heere, gedenk ze. En geef dat ze bij u mogen schuilen. Zoals de psalm zegt dat u een schuilplaats bent voor degene die u vrezen. Bij u kunnen we schuilen en bij u worden we getroost. Vergeef, Heer, ons onze zonden. Zie ons aan in de Heer Jezus Christus alleen. En wees ons nabij. Om Jezus wil. Amen. We gaan met elkaar zingen uit psalm 68. En daarvan de versen 2 en 6. Maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd, terzij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Heft God de blijde psalmen aan, verhoogd, verhoogd voor hem de baan, laat al wat leeft hem eren. Bereid de weg in hem verblijd, die door de vlakke velden rijdt, zijn naam is Heere der Heren. Juist ook met het oog op de wederkomst van de Heere, verhoogd, verhoogd voor hem de baan. En ook het zesde vers, de koningen, hoezeer geducht zijn met hun Heere weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. En de buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand, schoon niet mee uitgetogen. Al laagt, o Israël, als wel eer, gebukt bij tichelstenen neer, toen gij uw juk moest dragen, en zwart waard door de dienstbaarheid, u is een beter lot bereid, en uw heilzon is aan het dagen. Psalm 68, de versen 2 en 6. Als uitgangspunt voor de prediking lees ik twee teksten, Matteüs 24, het 14e vers en ook het 42e vers. Het 14e vers, Matteüs 24. En dit evangelie van het koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis alle volken. En dan zal het einde komen. Juist een nadruk op die laatste woorden. En dan zal het einde komen. Vervolgens het 42e vers waar de Heer Jezus zegt: waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere zal komen. Tot zover. De Heer Jezus, hij roept het Jeruzalem toe. In het 37e vers: Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood. Niet verleden tijd, maar tegenwoordige tijd. Ze doen het nog steeds. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenig die tot u gezonden zijn. Hoe menigmaal heb ik uw kinderen willen bijeenvergaderen, gelijkerwijs aan hen haar kiekens. Ziet uw huis, wordt u woest gelaten. De Heer Jezus, hij maakt duidelijk, na heel heftig kun je zeggen, gesproken te hebben over de fariseeën en over hun leer. Hij zegt: ik wilde wel, ik wilde jullie bijeen vergaderen. Ik wilde jullie doen schuilen onder mijn vleugels. Maar jullie hebben niet gewild. Ziet, uw huis wordt u woest gelaten. Ziet, uw huis wordt aan u overgelaten. Ik trek, zegt de Heer Jezus eigenlijk, mijn handen ervan af. Bij dat huis mag je dan denken of aan de tempel of aan Jeruzalem. Maar de Heer Jezus zegt hier, juist vanwege jullie ongeloof en jullie verzet, trek ik mijn handen van jullie af. Totdat gij zeggen zult: gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Er is een totdat. Zodra het zo is, als straks het volk Israël de Heer Jezus Christus zal omhelzen, dan zal het anders zijn. Dan zal het anders worden. Maar ik begin met deze tekst juist ook om te onderstrepen de genade van de Heere God, de genade van de Heere Jezus Christus. Hij wilde wel, maar zij wilden niet. Ik noemde het in het gebed al. Ik denk dat dat ook voor ons heel veel kan betekenen als er zijn vanmorgen die nog voor eigen rekening leven. Als er mensen zijn die zeggen: ja, maar ik ken de Heer Jezus Christus nog niet persoonlijk. Dan zou ik ook vanmorgen het evangelie aan uw hart willen leggen. En het met de Heer Jezus willen zeggen: als iemand dorst heeft, die komen en die nemen van het water des levens om niet. De Heer Jezus zegt hier tegen de Israëlieten: Ik heb u bijeen willen vergaderen. Ik wilde jullie doen schuilen onder mijn vleugels. Maar jullie wilden niet. En hij zegt het ook vanmorgen tegen ons, zoals we hier aanwezig zijn: ik wil jullie doen schuilen onder mijn vleugels. Ik wil jullie alles geven, in mijn eigen woorden gezegd, wat jullie nodig hebben. Ik wil je genade geven. Ik wil je het eeuwige leven geven. Het is er voor jou. Het is er voor u. Door het geloof alleen tekent de schrift. En juist dat betekent dat het gratis verkrijgbaar is. Gratis en voor niets. Hoe menigmaal heb ik het geprobeerd, zegt de Heer Jezus. Dat geldt eigenlijk ook voor ons als je denkt dat zondag aan zondag het evangelie verkondigd wordt aan het, en het wordt niet aan het hart gelegd. Ja, opdat je ermee naar huis zou gaan en je leven op orde zou brengen enzovoort. Absoluut niet, maar het wordt aan je hart gelegd. Opdat je je knieën zou buigen op dat moment. En de Heer Jezus Christus zou omhelzen. De Heer Jezus, hij kijkt uit over die, hij is op dat moment in de tempel, op het tempelplein, en hij zegt het: ik heb het gewild, maar jullie wilden niet. En uw huis, wordt aan u overgelaten. Je zou het ook zo kunnen zeggen: vanaf nu is het niet mijn huis meer, maar jullie huis. Ik laat dit huis aan jullie over. En over een poosje zal het huis verwoest worden en zal Jeruzalem verwoest worden. En dan staat er in vers 1 van vers 24, en Jezus ging uit en hij vertrok van de tempel. Dus de Heer Jezus, he, met zijn discipelen, hij verlaat het tempelplein. En dan zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen in het tweede vers: ziet gij niet al deze dingen? Hij zegt: voorwaar zeg ik u, hier zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet afgebroken zal worden. Heel deze tempel, het was een schitterende tempel, door Herodes gerestaureerd. En hij was er eigenlijk nog mee bezig om die tempel nog mooier te maken. Schitterende tempel. En de Heer Jezus, hij zegt, hij voorzegt, hij zegt: hier zal niet één steen op de andere gelaten worden, die niet zal afgebroken worden. Heel dit huis zal verwoest worden. Heel dit huis zal verwoest worden. En als hij op de Olijfberg, staat er dan in vers 3, gezeten was, gingen de discipelen tot hem alleen. En ze zeggen dan tegen de Heer Jezus: zeg ons, wanneer zullen deze dingen zijn? Dat betekent: wanneer zal Jeruzalem dan verwoest worden? En wij weten dat dat gebeurd is in het jaar 70 na Christus. Maar vervolgens vragen zij: en welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Met andere woorden, ze vragen eigenlijk: hoe zal het gaan bij uw wederkomst en bij de invoering van uw koninkrijk? Hoe zal het gaan bij uw wederkomst? Die vraag moet u onthouden, want daarover ga ik spreken. Maar wat opvalt is dat de Heer Jezus in het gedeelte dat volgt geen antwoord geeft op die eerste vraag van de discipelen. Ze hadden gevraagd, of de Heer Jezus had gezegd: heel dit huis, dat zal verwoest worden. En de discipelen vragen: wanneer zullen deze dingen zijn? En de Heer Jezus geeft op die vraag geen antwoord. Lees je Lucas 21, dan geeft de Heer Jezus op die vraag wel een antwoord. Maar hier in Matthäus 24 geeft de Heer Jezus geen antwoord op die vraag. Hij geeft wel antwoord op die tweede vraag en op die derde vraag. En welk zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der wereld? Op die vraag gaat hij nader in. En ik denk, om dat gedeelte te begrijpen, en wat wil ik laten zien vanmorgen in deze preek, dat we reden hebben, en al eerder, juist naar aanleiding van een andere tekst, heb ik daar ook wel eens wat over gezegd in deze gemeente. Maar ik zou willen laten zien dat we echt reden hebben om te geloven dat de Heer Jezus Christus spoedig terugkomt. Tot drie keer toe zegt hij tegen zijn discipelen: waak dan, want gij weet niet de dag, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. En op een andere plaats: want gij weet de dag niet, nog de uren in de welke de Zoon des Mensen komen zal. Ik zou willen laten zien vanmorgen dat we reden hebben om te geloven dat de komst van de Heere daadwerkelijk aanstaande is. De discipelen vragen: hoe zal het gaan bij de wederkomst en bij de invoering van uw koninkrijk? Want u zult straks regeren over heel deze wereld. Hoe zal dat gaan? En de Heer Jezus, hij gaat daarover spreken. En het zou goed zijn uw Bijbel bij de hand te hebben. En als ik op een tekst wijs, om die tekst dan ook mee te lezen. Want wat mij opvalt in dat eerste stukje van Matthäus 24, is dat de Heer Jezus daar een paar keer over het einde spreekt. In het zesde vers bijvoorbeeld. En gij zult horen van oorlogen en geruchten van oorlogen. En zie toe, word niet verschrikt, want al die dingen moeten geschieden, maar nog is het einde niet. En vervolgens in het achtste vers, toch al deze dingen zijn maar een beginsel der smarten. En vervolgens in het dertiende vers, maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En vervolgens als het evangelie overal gepreekt is, dan zal het einde komen. Maar wat is het einde? Ik denk dat dat een hele belangrijke vraag is om dit gedeelte te verstaan. En wat is nu het einde in Matteüs 24, hè, die eerste vers? Wat is het einde? Is het einde de wederkomst van de Heer Jezus Christus? En dan zou ik zeggen nee. Het einde, hè, is hier de tijd vlak voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus en de wederkomst zelf. En ik denk, juist, gezien wat je kunt lezen in het Oude Testament, denk ik dat er heel veel reden is om het zo te zeggen. Het einde is de tijd vlak voorafgaande aan de wederkomst en de wederkomst zelf. En de Heer Jezus zegt, hij spreekt over dingen die gaan gebeuren. En hij zegt dan, maar nog is het einde niet. Die dingen betekenen nog niet direct dat het laatste stukje, of dat de tijd vlak voorafgaande aan de wederkomst is aangebroken. Maar nog is het einde niet. En we zeggen wel eens, zodra je denkt aan oorlogen, geruchten van oorlogen, dan zijn dat de voetstappen van de Heer Jezus. Ja, in zekere zin is dat wel zo. Maar wat de Heer Jezus eigenlijk hier zegt, is dat die dingen nog niet het einde betekenen. Maar nog is het einde niet. En dan gaat het over oorlogen. Over geruchten van oorlogen, rumoer onder de volkeren kun je zeggen. En vervolgens in het zevende vers, en er zullen zijn hongersnoden en pestilentie, besmettelijke ziekten, aardbevingen in verscheidene plaatsen. Doch al deze dingen zijn maar een beginsel der smarten, want nog is het einde niet. En ik denk eigenlijk dat de Heer Jezus hier in dit gedeelte echt ook onze tijd verklaart. Want je kunt zeggen, de kerk van de Heere God wacht nu al 2000 jaar op de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Maar het is mooi om te zien hier, het is niet zo. Zoals Petrus dat zegt, spotters, die zullen in de eindtijd zeggen, de belofte van de Heere, die blijkt niet waar te zijn. Het zal allemaal wel niet waar zijn. Nee, het is voor zich, de Heere Jezus heeft het gezegd. Er zal sprake zijn van oorlogen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziekten, enzovoort. En nog is het einde niet. En nog is het einde niet. En dan zegt de Heer Jezus om zomaar een paar dingen eruit te pakken, omdat dat anders veel te veel zal zijn. En dan zegt de Heer daar in het 12e vers, en omdat de ongerechtigheid vermenigvuldigd zal worden, omdat de wetteloosheid vermenigvuldigd zal worden, zo zal de liefde van velen verkouden. Zo. Als je daarover nadenkt, dan kun je best zeggen van, juist ook in onze tijd is hier geen sprake van. Omdat de ongerechtigheid, de wetteloosheid vermenigvuldigd zal worden, zal de liefde van velen verkouden. Op het moment als mensen geen regels meer hebben, of de wet van God niet meer belangrijk vinden, voor de zonde gaan, dan zal de liefde ook verkouden. Want mensen die gericht zijn op de zonde, zijn ten diepste op zichzelf gericht. En bijna noodzakelijkerwijs zal de liefde vervolgens, de liefde tot God en de liefde tot de naaste, verkouden. Maar wie volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. En dan zegt de Heere Jezus, en dit evangelie des koninkrijks zal in de gehele wereld gepreekt worden, tot een getuigenis allen volken, en dan zal het einde komen. Ja, waar ik heen wil, is dit. Als het gaat over oorlogen, geruchten van, en zelfs ook als het gaat over de crisis waar we nu middenin zitten, de coronacrisis, dan kun je zeggen, jawel, maar er zijn toch veel meer besmettelijke ziekten geweest. Als je kijkt, als je even de geschiedenis onder de loep neemt, dan moet je zeggen, dit is toch niet de eerste keer. Nee, absoluut. Inderdaad, al die dingen, oorlogen, geruchten van oorlogen, besmettelijke ziekten, ze zijn nog geen reden om te zeggen, de Heere Jezus, hij staat voor de deur. De Heere Jezus, hij staat voor de deur. Nog geen reden om dat te zeggen. Maar, zegt dan vers 14, maar als het evangelie van het koninkrijk in de gehele wereld gepredikt zal zijn, dan zal het einde komen. Dan zal het laatste stukje, of de tijd vlak voorafgaande aan de wederkomst, aanbreken. En dat is heel belangrijk. Dat is heel belangrijk. Want je kunt wel degelijk zeggen, als het hierover gaat, Paulus, hij kon in zijn tijd al zeggen, het evangelie is in heel de wereld gepredikt. Maar dan denk je aan de wereld van toen, zoals die toen bekend was. Maar zeker vandaag de dag kunnen we zeggen, is het evangelie niet inderdaad in ieder geval bijna overal gepredikt? En is het niet zo, om maar wat te noemen, juist ook door de mogelijkheden van vandaag, als je denkt aan internet, met alles wat beschikbaar is op internet en zomaar even vertaald kan worden, is het niet zo dat het evangelie vandaag de dag inderdaad in bijna heel de wereld bekend is? En binnen de kortste keren kan het zover zijn, dat het evangelie inderdaad overal verkondigd is geworden. En dan zegt de Heere Jezus, dan zal het einde komen. En daarom zou ik willen zeggen, gewoon als je luistert naar de woorden van de Heere Jezus Christus, dan staan we echt, ook om andere redenen, maar dan staan we echt op de drempel van het einde. En nogmaals, het einde is dan de tijd vlak voorafgaande aan de wederkomst van de Heere Jezus. Als je denkt aan die corona, dat is absoluut niet de grootste reden. Maar wel als de Heere Jezus hier zegt, jawel, maar als het evangelie overal gepredikt zal zijn, dan zal het einde komen. En vervolgens, dan zegt de Heere Jezus, wanneer gij dan zult zien staan de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de berg. Maar ik hoop dat eerst dit dan duidelijk is, dat u echt die conclusie mag trekken. En juist ook als er mensen zijn die voor eigen rekening nog leven, is het zo belangrijk om dit te zien. De wereld houdt geen rekening met de komst van de Heer Jezus Christus, absoluut niet. Maar wij weten dat de Heer Jezus het zelf heeft gezegd, dat hij terug zal komen. En de Heer Jezus heeft duidelijk gemaakt, er zal een tijd zijn met rumoer onder de volken, besmettelijke ziekte enzovoort enzovoort, maar die nog niet direct het einde betekent. Maar vervolgens gaf hij een signaal. Maar als dit gebeurd zal zijn, als het evangelie overal geweest is, dan wel. Want de Heere God, Ja, hij heeft een werk, zou je kunnen zeggen, te volbrengen in deze wereld. En Paulus zegt ergens, als de volheid van de heidenen is ingegaan. God is bezig met een werk onder de volkeren, zou je kunnen zeggen. En zodra dat werk klaar is, ja, dan is het punt gekomen. Dan is het punt gekomen, hè, dat het einde daadwerkelijk aanbreekt. En dat is reden om te zeggen, hè, wij staan op de drempel van het einde. En ik geloof echt, hè, ook als je straks zult zien dat de Heere Jezus zegt, waak dan, hè, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Dat het zo belangrijk is dat we als kerk gaan rekening houden met de komst, terugkomst van de Heere Jezus Christus. Ik zou bijna gaan vooruitlopen op wat ik straks wil zeggen, maar dat bewaar ik dan gewoon voor straks. Eerst naar die tekst vers 15 toe, dan zegt de Heere Jezus vervolgens, als dan het einde aangebroken zal zijn. Het laatste stukje, he, vlak voorafgaande aan de wederkomst, dan zegt de Heere, wanneer gij dan zult zien, he, als het einde aangebroken is, de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, dat als dan die in Judea zijn, vlieden op de berg. En daar zou heel veel over te zeggen zijn, maar u weet misschien uit de geschiedenis, in Israël heb je nog steeds het Chanukka-feest. Dat is het feest van de inwijding van de tempel eigenlijk. Het was in de tweede eeuw voor Christus zo. Dat Israël eigenlijk was onder de macht van Syrië. En dat de Syrische koning toen in de tempel in Jeruzalem een verschrikkelijk afgodsbeeld plaatste eigenlijk. Van Zeus en vervolgens ook varkens offerde op het altaar in de tempel. En als het gaat over de gruwel der verwoesting, en juist ook in de profetie van Daniël, dan gaat het heel duidelijk in de eerste plaats over dat afgodsbeeld dat door Antiochus Epiphanes geplaatst werd in de tempel in Jeruzalem, een beeld van Zeus, een gruwel voor God, een gruwel die verwoesting brengt, omdat God dat niet zomaar laat gebeuren. Maar die man, hij plaatste dus een beeld van Zeus, de oppergod van de Grieken, in de tempel in Jeruzalem. En vervolgens had je de opstand van de Maccabeën enzovoort, enzovoort, die ook slaagden. Maar het bijzondere is, iedereen kan zeggen, dat kun je ook nalezen, ja, die profetie van Daniël, die ging in vervulling toen, in de tweede eeuw, in de tweede eeuw voor Christus. Want die man, die plaatste dat beeld in die tempel, verschrikkelijk. Maar wat de Heere Jezus hier doet, is eigenlijk zeggen, en ik hoop dat we dat zien, jawel, maar wat er toen gebeurde in de tijd van die Antiochus Epiphanes, dat was maar een voorvervulling eigenlijk, ja, van de profetie van Daniël. Want wat hij toen deed, die persoon die ik al een paar keer noemde, dat zal nog een keer gebeuren in de eindtijd, zegt de Heer Jezus. Als het einde is aangebroken, dan zal nog een keer gebeuren wat toen gebeurde in de tweede eeuw voor Christus. Ik hoop dat we dat begrijpen. En dan maakt de Heer Jezus duidelijk. En dan denk je aan profetieën die je vindt. En ik ga er nu niet veel over zeggen. Maar profetieën die je vindt in Openbaring 13 en op andere plaatsen ook in 2 Thessalonicense 2. Maar de schrift maakt duidelijk dat in de eindtijd, in het laatste stukje voor de wederkomst van de Heer Jezus Christus, dat er een antichrist zal zijn. En dat die antichrist inderdaad in de tempel die er zal zijn in Jeruzalem, we kunnen ons dat bijna niet voorstellen, maar dat de antichrist vervolgens in de tempel die er zal zijn in Jeruzalem een verschrikkelijk afgodsbeeld zal oprichten. Ja. En ook zal willen, dat iedereen, dat beeld eer toebrengt. Die antichrist, ik ga nogmaals daar niet veel over zeggen, maar de schrift maakt duidelijk, hij zal een enorme vervolging op gang brengen. Ja, iedereen die oprecht de Heer vreest. En dan lees je daar staan, dan lees je daar in het 16e vers. Als dat gebeurt, en ik hoop dat we gezien hebben, ook door de dingen die aan de hand zijn op dit moment in deze wereld, dat de dingen soms heel snel kunnen gaan. Je kunt zeggen van ja, iets is onmogelijk. Ja, je zou haast zeggen dat kon je voor de coronacrisis zeggen. Maar je kunt het ook gewoon in de kranten lezen. Dat ook door de crisis waarin we nu zijn, regeringen meer macht naar zich toe trekken. Juist, onder omstandigheden. Als deze kunnen dingen zo snel veranderen. En als je op internet zou zoeken naar de tempel in Jeruzalem, dan kun je lezen dat daadwerkelijk alles al klaar ligt voor die nieuwe tempel in Jeruzalem. De Heer Jezus maakte duidelijk, om het samen te vatten, als het evangelie overal gepredikt is, dan breekt dat laatste stukje aan. Wij staan op de drempel van dat laatste stukje. En binnen de kortste keren kan het zover zijn dat we belanden in vers 15. En dat daar inderdaad die gruwel wordt opgericht in de tempel in Jeruzalem. De antichrist, hij zal zichzelf als God, lezen we in 2 Thessalonicenzen 2... laten vereren, maar ook een enorme verdrukking op gang brengen. Dat als dan die in Judea zijn, zodra dat gebeurt, dat als dan degene die in Judea zijn, degene die de Heer oprecht vrezen, dat als dan degene die in Judea zijn vlieden op de bergen, die op het dak is komen niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, en die op de akker is keren niet weder terug. Met andere woorden, als je dan op het dak van je huis bent, ga dan niet, neem dan de buitentrap, die loopt langs het huis om zo snel mogelijk weg te komen, en denk niet, ik ga eerst thuis mijn spullen nog pakken, want er is op dat moment geen tijd te verliezen. Want die persoon, die antichrist, nogmaals, hij zal een verschrikkelijke vervolging op gang brengen. Want als dan, zegt vers 21, zal grote verdrukking wezen, hoedanige niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook niet zijn zal. En zo die dagen niet verkort werden, geen vlees zou behouden worden, maar om der uitverkorene wil zullen die dagen verkort worden. Nou, dat is een hele profetie, heftig zou je ook kunnen zeggen, maar het betekent wel dat we heel dicht bij deze dingen zijn. Je zou het ook zo kunnen zeggen, wanneer gij dan zult zien de gruwel der verwoesting, als die dingen gaan gebeuren waarover ik gesproken heb, ja, heft dan uw hoofden omhoog, omdat uw verlossing nabij is. Dan staat de Heer Jezus Christus eraan te komen. Wij leven op de drempel van het einde. En zodra nu gebeurt wat er staat in het 15e vers, dan hebben wij reden om onze hoofden opwaarts te heffen. Want de Heer Jezus Christus komt eraan. We moeten dan even door een verdrukking van 10 dagen, zou de Bijbel zeggen, een verschrikkelijke verdrukking. Maar het betekent, de Heer Jezus Christus, hij staat eraan te komen. En dan zou ik u willen vragen, zijn wij klaar voor deze dingen? Zijn wij klaar voor deze dingen? Het is eigenlijk heel eenvoudig om christen te zijn, als je gewoon leeft in een land als, en misschien is dat wat te makkelijk geredeneerd, maar als je leeft in een land als Nederland, iedereen mag geloven, ja, wat hij wil geloven. De eerste eeuwen van de jaartelling was het zo. U weet misschien, het woordje getuige in het Grieks is het woordje martis. En daar is ons woordje martelaar vandaan gekomen. Getuige van Christus zijn betekende eigenlijk gewoon voor velen, de marteldood sterven. En de schrift laat eigenlijk zien, ja, zo zal het ook straks weer zijn. Hè, in de nabije toekomst, want wij staan op de drempel van het einde. En als het gaat over die persoon die ik noemde, hè, die vervolging zal verschrikkelijk zijn. En dan staat er in Openbaring, hè, want die persoon, hè, die antichrist, dat is het beest. Hè, in Openbaring, het beest zal velen overwinnen, want velen zullen sterven. Het beest zal velen overwinnen. Maar wat dan schitterend is om te zien in Openbaring 15. En dan staan vervolgens die personen die gestorven zijn om hun geloof. Met Christus op de glazen zee als de daadwerkelijke overwinnaar. Als niet het beest overwint. Maar zij die leven voor Christus en zelfs bereid zijn de marteldood te sterven voor Christus. Zij zijn uiteindelijk de overwinnaars. Ik zou tegen u willen zeggen, aan u willen vragen, is het zo dat we klaar zijn voor deze dingen? U denkt misschien het is ver weg, maar juist daarom heb ik als uitgangspunt genomen vers 14. Je hebt op grond van vers 14 echt reden om te zeggen, we staan op de drempel van het einde. En de dingen kunnen heel snel veranderen. We hebben het zelf gezien, ook afgelopen jaar. Ik denk binnen de kortste keren zitten we daar in het 15e vers. En laat het maar zo wezen. Laat het maar zo wezen, want dat betekent dat onze verlossing nabij is. Dat betekent dat de Heer Jezus Christus heel dichtbij is. Maar dan heb je wel reden om tegen de kerk van God te zeggen, ja, en te vragen, ben je er ook klaar voor? In de eerste plaats ben je bereid, ken je de Heer Jezus? Maar ook tegen degene die de Heer vrezen, ben je er klaar voor? Zou je bereid zijn vanavond nog te sterven om je geloof? Zo. Zou je daartoe bereid zijn? Omdat je de Heer Jezus Christus lief hebt. En je weet dat je hoofd er misschien afgaat. Maar vervolgens zal je met Christus daar staan op die glazen zee. Ja, als overwinnaar. De dood overwonnen. Dat is onvoorstelbaar. Maar het is wel een belangrijke vraag. Het speelt nu misschien niet. Of het speelt nu in Nederland op die manier helemaal niet. Maar ik geloof wel dat de Bijbel heel duidelijk maakt. Het gaat wel spelen. Het is altijd zo geweest. Juist ook in tijden van verdrukking wordt het echte onderscheiden van wat niet echt is. Juist dan ook zal blijken wie we zijn. En daarom is het zo belangrijk om deze dingen nu al tot ons te nemen. En deze vraag ja, ook te stellen. We staan op de drempel van het einde. En de Heer Jezus zegt en terstond in het 29e vers, na de verdrukking van die dagen, dan zal de zon verduisterd worden en als dan zal in de zoon of in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen en dan zullen al de geslachten der aarde wenen. En sommige mensen denken misschien van, ja, wat wordt daar nu precies bedoeld als daar staat, in de hemel verschijnt het teken van de zoon des mensen. Het is toch de Heer Jezus zelf die verschijnt en niet het teken van de zoon des mensen. Maar heel belangrijk is de vraag die de discipelen stelden in het 3e vers, en welk zal het teken zijn van uw toekomst? En dan zegt de Heer Jezus daar in het 30e vers. En als dan zo in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. Je moet dat zo zien. Als het gaat over de zoon des mensen, dan wordt er in de Bijbel 3 keer over een teken gesproken. Het huis van David kreeg een teken. Dat was een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Dus het eerste teken met betrekking tot de Heer Jezus Christus, tot de Zoon des Mensen. En dat is zijn geboorte uit de maagd Maria. En vervolgens in Matthäus 12 wordt gesproken over het teken van de profeet Jona. En zoals Jona 3 dagen en 3 nachten in de buik van de vis was. Zo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten in het hart van de aarde zijn. Het eerste teken met betrekking tot de Heer Jezus Christus. Dat is zijn geboorte uit de maagd Maria. Zijn maagdelijke geboorte. Het tweede teken met betrekking tot de Zoon des Mensen. Dat is zijn lijden en zijn sterven en zijn opstanding. Hij zal sterven, maar weer opstaan uit de dood. En het derde teken met betrekking tot de Zoon des Mensen. Dat is zijn komst op de wolken van de hemel. De Heer Jezus zegt, u heeft misschien in de krant gelezen. In Rusland werd er een paar weken geleden een man opgepakt. Die al jaren door mensen aangewezen werd als een soort van gereïncarneerde. Of als de reïncarnatie eigenlijk van de Heer Jezus. Hij zei, ik ben de Christus. Een man in Rusland. Je zou zeggen, een man niet goed bij zijn hoofd. Maar dat was wat hij zei. En met vele, vele volgelingen. En wat de Heer Jezus hier eigenlijk zegt in dit gedeelte. Ja, er zullen vele valse Christussen zijn. Er zullen vele mensen zeggen, of die zich voordoen als zijnde de Christus. Maar de Heer zegt, ja, iemand kan roepen in de woestijn ergens, ik ben de Christus. Maar ik verzeker je, zegt de Heer. Dit is het punt. De Zoon des Mensen, hij zal komen van boven naar beneden. Als dan zo in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen. En dan zullen alle geslachten der aarde wenen. En zullen de Zoon des Mensen zien komende op de wolken des hemels. Met grote kracht en heerlijkheid. Wie zich ook uitmaakt, wie zichzelf ook presenteert als zijnde de Christus. Gelooft hem niet, zegt de Heer Jezus. Want dit is duidelijk, de Zoon des Mensen, hij komt van boven naar beneden, hij komt met de wolken des hemels. Ik zou u op het hart willen binden vanmorgen. We leven op de drempel van het einde en binnen de kortste keren kan het zover zijn dat we te maken krijgen met de grote verdrukking. Waarover gesproken wordt hier in Matteüs 24. En dan zegt de Heer Jezus, waak dan. En dat is mijn laatste oproep vanmorgen. Waak dan, want gij weet niet in welke uren uw Heere komen zal. Ik heb maar één tekst van de gelijkenis van de vijf wijzen en de vijf dwaze maagden gelezen. Maar het punt van die gelijkenis is eigenlijk dit. Dat de Heer Jezus Christus duidelijk maakt. Als dan, in de eindtijd. In de eindtijd zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 maagden. Je zou het zo kunnen zeggen, de Heer Jezus zegt, ja, in de eindtijd. Ja, zal de christenheid, heel de christenheid te vergelijken zijn met 10 maagden. 10 maagden. En als jij nadenkt over die gelijkenis, dan zou je kunnen zeggen, ja, en dan gaat het in die gelijkenis erom. Hoe is het met ons? Zijn wij als die wijze maagden of zijn wij als die dwaze maagden? Maar vanwege de tijd valt er niet veel meer over te zeggen. Maar ik zou wel dit willen zeggen, de Heer Jezus. Hij zegt dus, in de eindtijd zal de christenheid te vergelijken zijn met 10 maagden. 5 wijze, 5 dwazen. En de Heer Jezus wil niet zeggen, nu gaat het er maar om, dat je hoort bij die 5 wijze maagden. Maar de Heer Jezus wil zeggen, wees niet als die 5 dwaze maagden en wees ook niet als die 5 wijze maagden. Maar u, jij en ik, wij moeten de uitzondering zijn. Zo zou je het kunnen zeggen. De Heer Jezus zegt, na uitvoerig gesproken te hebben over de dingen die zouden gaan gebeuren. En nog is het einde niet. En vervolgens komt het einde. En vervolgens zal de Zoon des Mensen komen. Waak dan, zegt de Heer Jezus. Maar hij voorspelt al. In de eindtijd zal het zo zijn. Dat de christenheid te vergelijken zal zijn. Met 10 slapende maagden. 10 slapende maagden. En ze werden overvallen, door de komst van de bruidegom. En dan zegt de Heer, in het 13e vers van die gelijkenis, weer die woorden, zo waakt dan, want gij weet de dag niet nog de uur in de welke de Zoon des mensen kan. Met andere woorden, die 10 ze slapen, en de christenheid zal slapen, maar jij en u, jij moet niet slapen, maar wakker blijven. Rekening houden. En al degenen die er geen rekening mee houden, die zullen, en ze zullen deze dingen misschien amper, ze zullen overvallen worden door de wederkomst van de Heer Jezus Christus. En dan zou u kunnen denken, ja, maar goed, u zegt nu, het gaat er dan niet om. Het gaat niet in de eerste plaats over de vraag of dat je nu hoort bij die dwaze meisjes of die wijze meisjes. Nee, dat is waar. Maar, kijk, je kunt wel degelijk zeggen. Die 5, ze waren wijs. En met die 5 wijze meisjes kwam het goed. Die olie is een beeld van de Heilige Geest. En heel de schrift is olie een beeld van de Heilige Geest. Dus je zou kunnen zeggen, ja, die 5 meisjes, ze hadden de Heilige Geest ontvangen. Hè, en ieder die oprecht gelooft, die heeft de Heilige Geest ontvangen. En daar gaat het dan toch om. Hè, ze sliepen, maar goed, hè, ze waren wel, het waren wel wijze maagden. En uiteindelijk kwam het goed met ze. En toch is die manier van redeneren, hè, uiteindelijk zo verkeerd, denk ik. Ja, want je zou kunnen zeggen, hoe kwam het? Dat die dwaze meisjes er pas op de dag van de wederkomst achterkwamen, dat het niet goed met ze zat. Moet je eens voorstellen, een slapende kerk en iedereen leeft een beetje voor zich. Er wordt geen rekening gehouden meer met de komst van de Heer Jezus Christus. En opeens is hij daar. En dan, nou ja, dan blijkt de helft, ja, onbekeerd, niet goed. En ze gaan allemaal verloren. En de andere helft, behouden. En ik zou willen zeggen, als ik deze gelijkenis lees, dan denk ik, ja, maar het kwam door het gedrag van die wijze meisjes. Dat die dwaze meisjes er niet achter kwamen dat er iets heftig niet goed zat bij hen. Want als die wijze meisjes wakker waren geweest, levende christenen waren geweest, verwachtende de komst van de Heer Jezus Christus, en ook, ja, zouden leven, he, vanuit die verwachting, en hun leven ingericht zouden hebben volgens die verwachting, ja, dan hadden die meisjes er al veel eerder achter gekomen. Er klopt iets niet bij ons. Maar het is heel makkelijk om gewoon samen te leven. He, met christenen, he, ook al zijn het echte christenen, die gewoonweg van hun plaats zijn en leven volgens het schema van de wereld. Als het leven van een christen is genieten van het leven en gewoon halen uit het leven wat erin zit, leven van vakantie op vakantie enzovoort, dan kan iemand die niet echt christen is makkelijk meedoen, een meeloper zijn, zonder erachter te komen dat er iets wezenlijks fout zit in zijn leven. En ook daarom zou ik tegen de kerk van God willen zeggen, wij hebben reden om de Heer Jezus Christus te verwachten en ons leven in te richten volgens die verwachting. Paulus zegt ergens, of Johannes, maar wij weten, als Christus geopenbaard zal zijn, dan zullen we hem zien zoals hij is en we zullen hem gelijk wezen. En het mooie is wat hij dan zegt, een iegelijk, he, die deze hoop heeft, die reinigt zichzelf. He, die is daar nu al mee bezig. En als je weet dat we hem straks zullen zien en dat we hem straks gelijk zullen zijn, dan verlangen we nu al, iedere dag, hè, om steeds meer gelijkvormig te worden, hè, aan het beeld van de Heer Jezus Christus. Ook om die reden zou ik willen zeggen, hè, tegen, hè, de kerk van God, hè, tegen al degenen die zijn verschijning hebben lief gehad, hè, wees wakker. Hè, verwacht niet uw dood, verwacht niet uw pensioen, hè, als je nog jong bent. Maar verwacht de wederkomst van de Heer Jezus. Hij staat te komen. En binnen de kortste keren komen we terecht. Nou, in de dingen waarover ik uitvoerig gesproken heb. Is de komst van de Heer Jezus Christus welkom voor u? Mag hij komen? Vandaag nog of morgen? Is hij welkom? Amen. We gaan met elkaar zingen. Uit Psalm 119 en daarvan de versen 60 en 69. En al het goddeloos volk verdoet gauw schuim van de aard, die zal ik uw getuigenissen vrezen. Het heeft mijn ziel verschrikkingen gebaard, ja zelfs is mij het haar te berg gerezen. Als ik op uw gerichten heb gestaard, uw oordeel, Heere, ik kan niet dan vreselijk wezen, Matthäus 24. En dan staat er, want al waar het dode lichaam zal zijn, daar zullen de arenden vergaderd worden. En dan wordt de komst van de Heer Jezus, of dan wordt de Heer Jezus eigenlijk vergeleken met een roofvogel, hè, die afkomt op aas. En zo zal de Heer Jezus ten oordeel komen, hè, voor de goddeloos als hij terugkomt. En vervolgens ook het 69ste vers. Gij zijt volmaakt, gij zijt rechtvaardig, Heere, en uw oordeel rust op de allerbeste wetten. 119, de versen 60 en 69. zullen bidden en danken met elkaar. Heren, aan het einde van deze dienst. Heren, vragen we, wilt u het woord zegenen en dat het een plaats mag hebben en houden in ons hart. Dat we ervan doordrongen mogen zijn, Heren. Dat we inderdaad zijn leven op de drempel van het einde. Laat het zo zijn, Heren, dat wij mogen waken, rekening houden, Heren, met uw komst. Uiteindelijk hebben we een heerlijk uitzien als kerk. Als we weten, Heren, dat u zult neerdalen ter verlossing. Dat er aan al de pijn, al de strijd, al het lijden definitief een einde zal komen. Als dan zullen we altijd bij de Heren wezen. Heren, dat zijn dingen die zo groot zijn, zo dierbaar zijn. Soms willen we van dit leven iets perfects maken, maar het is niet perfect. We leven in bekommernis eigenlijk iedere dag. Maar er is een uitzicht, Heren, zo groot, zo heerlijk, dat u terugkomt op de wolken van de hemel. Heren, u moedigt ons aan om wakker te blijven. U heeft het al voorzegd. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij nog geloof vinden op deze aarde. Zullen er nog wel zijn die daadwerkelijk en nog rekening mee houden naar mij uitzien? Of zullen ze allemaal ingeslapen zijn? Heren, we bidden, leer ons daadwerkelijk wakker te blijven en u te verwelkomen. Vergeef het verkeerde, Heren. Ga met ons mee naar huis. Wilt u ons nog een gezegende zondag geven? Geef ons de bereidheid in ons hart, Heer, om onze zonden te belijden. Heer, om eerlijk naar u te zijn. Heer, geef ons uw Heilige Geest, Heer, om u te volgen. Doe ons verstaan, Heer, dat we het zelf echt niet kunnen. En dat we heel makkelijk weer overgaan tot de orde van de dag. En geef uw Heilige Geest, Heer, iedere keer weer om ons te leiden. Ga zo met ons mee naar huis, Heer, zegen ons. Vergeef het verkeerde en dat bidden we in de naam van de Heer Jezus alleen. Amen. De slotzang is Psalm 70 en daarvan het derde vers. Ik ben ook driftig, arm en naakt. O God, mijn helper uit ellende, haast u tot mij. Wil bijstand zenden, uw komst is het die mijn heil volmaakt. Psalm 70 en daarvan het derde vers. Ontvang de zegen van de Heer en ga dan heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.